Het boek Genesis legt de basis voor heel veel dingen in de rest van de Bijbel. Dat geldt ook voor de roeping van de mens. En ook voor de plaats en taak van man en vrouw. Daar is al eerder bij stilgestaan in de podcast Man en Vrouw. Want God heeft de mens mannelijk en vrouwelijk geschapen. Dat geeft een verschil aan, maar ook wijst het op een eenheid. In Genesis 2, vers 23, dat zien we hoe Adam zijn vrouw gelijk herkent. Als degene die bij hem hoort, maar toch ook anders is. En dan wordt het eerste stukje poëzie geboren. Man en vrouw horen bij elkaar. Prachtig beschreven in Genesis 2, vers 24. Ook daar is al een podcast over verschenen. Het huwelijk is een instelling van de Heere God. Maar we weten allemaal dat er scheuren in die prachtige eenheid gekomen zijn. Het oorspronkelijke scheppingsplan is besmeurd. Dat wil niet zeggen dat God zijn plan heeft opgegeven, wat we het allemaal zelf maar moeten invullen. Nee, met Goede Vrijdag en Pasen denken we aan de Heer Jezus die kwam om in onze plaats te sterven en de dood overwon. Daarmee is een prachtig herstelwerk gedaan. Gods plan wordt in Christus volkomen vervuld. En voor de betekenis van veel wat we in Genesis lezen, kunnen we ons door het Nieuwe Testament wenden. Ja, Genesis levert nog steeds de basis voor ons denken. Laat ons zien wat Gods plan is. Laten we de eerste woorden lezen die de Heere God tot de mens sprak. Dat wil zeggen tot de man, tot Adam, want hij was toen nog alleen. In Genesis 2 lezen we in vers 15 tot 17, de Heere God nam de mens en zette hem in de hof van Eden om die te bewerken en te onderhouden. En de Heere God gebood de mens, van alle bomen van de hof mag u vrij eten, maar van de boom van de kennis van goed en kwaad, daarvan mag u niet eten. Want op de dag dat u daarvan eet, zult u zeker sterven. Denk daar eens goed over na. De Heere God gaf de mens een prachtige plek, een wondermooie tuin. Het is Gods eigen hof. Hij had die geplant. Maar de mens krijgt gelijk de opdracht mee om die te bewerken en te bewaren. Je zou kunnen zeggen dat God wilde dat Adam de hof nog verder tot ontwikkeling zou brengen. Maar dat ook de essentie van die hof, de pracht ervan, bewaard moest worden. Alsof je een prachtig tuinontwerp krijgt, maar zelf mag werken om de plant op de juiste plaats te zetten, te zaaien, te bemesten, te snoeien waar het nodig is, enzovoorts. Als ik dat lees als bioloog, dan word ik nieuwsgierig naar hoe dat er heeft uitgezien. Die eerste opdracht zegt ook iets over hoe de Heere God wil dat wij omgaan met alles wat ons geschonken is. Denk aan het huwelijk, aan kinderen, aan ons eigen lichaam. Daar hoort ontwikkeling bij. Je wilt toch graag groeien in je huwelijk. Je wilt toch dat je kinderen zich ontplooien, natuurlijk naar de Heere toe, maar wel volgens de lijnen die Hij heeft uitgezet in zijn woord. En dan komen die eerste woorden, dat eerste gebod. Dat eerste deel daarvan geeft een enorme ruimte en keuzevrijheid. Er is een woud van mogelijkheden in Gods hof. Zoals Paulus later zou zeggen, bij ons vind je niet te weinig ruimte, maar in uw binnenste is het te eng. Lees maar na in 2 vers 9, waar staat, de Heere God liet allerlei bomen uit de aardbodem opkomen, begerenswaardig om te zien en goed om van te eten. De climax van wat hij geeft aan rijkdom en fruit om te eten is de boom des levens. Die staat echt in het midden van de hof. Ja, er staat nog een boom naast. Adam krijgt daarover een negatief gebod. Daar moet je niet van eten, anders sterf je. Adam moet daarover met zijn vrouw gesproken hebben. Hij zal alles met haar gedeeld hebben en ze hebben zich ongetwijfeld samen verwonderd over wat er allemaal te zien en te eten was. Maar dan komt de breuk, dan vallen ze, samen. Ze waren allebei verantwoordelijk en ze waren ook samen toen het gebeurde, maar er is wel een verschil in verantwoordelijkheid. Adam had op verschillende momenten tussen beiden kunnen komen. Luister maar naar de geschiedenis van Genesis 3, vers 1 tot 6, met af en toe een stukje commentaar wat ik erop lever. De slang nu was listiger dan alle dieren van het veld die de Heere God gemaakt had. En hij zei tegen de vrouw, is het echt zo dat God gezegd heeft, u mag niet van alle bomen in de hof? Hij zegt eigenlijk, God is streng, is het niet? Terwijl ze een woud van mogelijkheden hadden, enorme rijkdom, een prachtige tuin. We lezen verder. En de vrouw zei tegen de slang, van de vrucht van de boom in de hof mogen we eten, maar van de vrucht van de boom die in het midden van de hof zit, heeft God gezegd, U mag ervan niet eten en hem niet aanraken, anders sterft u. Ziet u wat er gebeurt? Ze voegt iets toe aan het gebod en hem niet aanraken. En ze zet niet de boom des levens in het midden, maar die andere. Het is gevaarlijk om God strenger te maken dan hij is. Adam had hier iets kunnen zeggen. Hij had kunnen zeggen, ho even, dat heeft God niet op deze manier gezegd. Toen zei de slang tegen de vrouw, u zult zeker niet sterven. Maar God weet dat op de dag dat u daarvan eet, uw ogen geopend zullen worden. En dat u als God zult zijn, kennende goed en kwaad. Alsof hij zegt, word onafhankelijk, kom onder dat juk vandaan, maak je eigen keus. Dat is de keuze die voor hen ligt. Zullen ze verder vertrouwen op de Schepper? Ze hadden toch ontzettend veel aan hem te danken. Er was toch een grote pracht in die tuin. Zoveel waarvan ze konden eten. Zoveel wat ook prachtig was. Een lust om naar te kijken en om van te eten. Alleen die ene boom niet. Dus zouden ze vertrouwen op de Schepper of op de listige verdraaiing van Gods woord? En daarbij natuurlijk vooral van Gods bedoeling. God wil ons niet beperken, maar ruimte geven. Ruimte geven zoals een vis zich in het water heerlijk voelt. Je kunt een vis uit het water halen en dan zeggen met een vrome smoes van hier op de kant, hier heb je veel meer ruimte. Nee, dat is niet waar een vis thuis hoort. En lees dan maar wat er verder gebeurt. En de vrouw zag dat die boom goed was om ervan te eten, dat hij een lust was voor het oog, ja, een boom die begerenswaardig was om er verstandig door te worden. Verstandig? Nee, haar verstand zou juist worden verduisterd. En zij nam van zijn vrucht en at, en ze gaf ook wat aan haar man, die bij haar was, en hij at ervan. Vergeet niet die paar simpele woorden die ertussen staan, die bij haar was. Zie je wat er gebeurt? Adam staat erbij, hij kijkt ernaar en hij wordt medeplichtig. Adam ontloopt zijn verantwoordelijkheid en laat aan zijn vrouw over om de keus te maken. Hij komt niet tussen beiden. En dat is wat we nog steeds zo vaak zien, dat de man zijn verantwoordelijkheid niet neemt. Wat een verschrikking. Er is zoveel om van te genieten van wat God geeft. Maar als we het buiten zijn bedoeling om gaan doen, als we het niet in het juiste kader plaatsen, dan zijn we als een vis die de adem hapt op het droge. Ze zijn allebei schuldig hier, maar ieder op een andere manier. Adam grijpt niet in, op geen enkel moment. Je zou bijna zeggen, wat een lafaard. En Eva, ja, dat wordt straks haar naam, wonderlijk genoeg. Adam gaat haar die naam geven. Die naam heeft ze nog niet. Maar zij luistert niet naar Adam. Ze vraagt niet zijn mening bijvoorbeeld. Zoals ze had kunnen zeggen, wat vind je? Er zit toch wel wat in wat de slang zegt en die boom ziet er prima uit. Adam had kunnen zeggen dan, ja, alle andere bomen in de hof zien er toch ook prachtig uit? We hebben keus genoeg. God heeft alleen deze boom verboden. En kijk nou naar die andere boom er vlak naast. Die boom in het midden. Die boom des levens. Dat is wat God van ons wil. Dat we leven. Niet dat we onze eigen keuzes gaan maken. Maar dat we ons ontplooien op de manier zoals hij dat voor ons klaar heeft staan. Laten we maar luisteren naar wat hij zegt. Ja, dat had Adam allemaal kunnen zeggen. Maar dat heeft hij niet gedaan. En hier ligt de basis van het probleem. Vertrouwen we op hem? Niet op Adam, maar op hem met een hoofdletter. Op de Heere God. Zeker nu we weten van Goede Vrijdag en Pasen, is het des te meer reden om hem te vertrouwen. Hij heeft ons gemaakt. En toen wij in eigen wijze weggegaan zijn, is hij naar de aarde gekomen om ons te verlossen van onze eigenwijze weg. Die van hem wegvoert. Die ons verstand verduistert. Die maakt dat we niet beantwoorden aan de bedoeling van God met ons leven. En ook nu nog geeft hij rijkelijk. Maar hij weet ook hoe we als man en vrouw onze taken kunnen vervullen. Wat onze verantwoordelijkheden daarbij zijn. Blijven we als man toekijken? Of lopen we zelfs weg van onze verantwoordelijkheid? Hoeveel vrouwen staan er daardoor, door die wegloopneiging van de man, er eigenlijk alleen voor? En willen we als vrouw onze eigen weg gaan? Of de weg die de Heer wijst? Een zegenrijke weg. En de man de kans geven om te lijden zoals Christus dat zou doen. Ja, ook als de man dan nog wel heel wat te leren heeft, kan een vrouw hem daarbij helpen. Zoals Petrus dat zegt in zijn brief. Laten we dat maar lezen. Petrus schrijft in zijn eerste brief in het 3e hoofdstuk: evenzo, vrouwen, wees uw eigen mannen onderdanig, opdat ook als sommigen aan het woord ongehoorzaam zijn, zij door de levenswandel van de vrouwen zonder woorden gewonnen mogen worden, doordat zij uw reine levenswandel in de vreze des Heren waarnemen. Er is een prachtig iets in de wandel van een vrouw die zich richt op de Heer, op de vreze van de Heer. En ik ken van die voorbeelden van mannen die daardoor gewonnen zijn, niet doordat hun vrouw hen bepreekte, maar dat ze haar weg met de Heer ging. Want er zijn veel vrouwen, meer vrouwen dan mannen haast, die de Heer volgen. Wat zou het geweldig zijn als wij mannen daarvan zouden leren. En die reine levenswandel in vrezen des Heren opmerken, waarnemen. En gehoorzaam worden aan het woord. Onze taak, onze verantwoordelijkheid op ons nemen. Ja, deze geschiedenis geeft ons altijd veel stof tot nadenken. Deze geschiedenis van hoe man en vrouw samen vielen, doordat ze allebei hun plek niet innamen zoals de Heer dat eigenlijk zou willen. En niet wilde luisteren naar hemzelf. Hem niet wilde vertrouwen. Vanwege de rijkdom die hij wilde geven. Maar kozen voor een eigen interpretatie van wat goed en kwaad zou zijn. Gelukkig, de Heer Jezus is gekomen om het allemaal weer in orde te maken.